Vandaag heb ik toevallig een woord over liefde. Liefde. Ja, er wordt zoveel gezegd over liefde, maar het is een Bijbelse principe. En ik wil beginnen met u. En in de Hebreeën 7, vers 12. En er is het een hele leuke vers. Hebreeën 7, vers 12. Want wanneer het priesterschap wordt veranderd, is er noodzakelijk ook een verandering van de wet. Dus voor degenen die een beetje Bijbelkennis hebben, we hebben priesters en hoge priesters. En hier staat, wanneer het priesterschap wordt veranderd, wordt ook de wet veranderd. En dan is er een nieuwe wet, de wet van onze priester, van onze hoge priester Jezus. En in Matthäus 22, 36 vraagt iemand, leraar, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem, gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grootste en eerste gebod. De tweede is als deze, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou, er zijn toch twee belangrijke wetten. En dan zeg je nou, waar is dit nou nieuw? Waar is deze wet anders? En toch wil ik vanmorgen hebben over een liefde. En dat is de opofferende liefde. Wanneer je jezelf geeft voor het evangelie, voor de Heer, maar ook voor de mensen naast je. Als je soms dingen niet doet, of soms dingen besluit, bijvoorbeeld Cor en ik zijn nu 30 jaar in Brazilië. Niet omdat we het daar zo goed hebben of zo plezier. Brazilië is heel veel geweld. De situatie financieel is heel moeilijk. De mensen worden steeds armer. En als je armer en armer en armer wordt, dan was je een beetje gewend om een goed leven te hebben. Ja, dan verdwijnt eigenlijk de liefde. En dan verdwijnt en dan komt de ware mens naar boven. Dus wij leven in Brazilië, achter de tralies, met onzekerheid om op straat te lopen. Ieder moment kan je overvallen worden. Het is zoveel geweld, zoveel geweld. Dus wij zijn daar niet omdat we het zo leuk vinden, maar wij zijn daar om een roeping die de Heer ons gegeven heeft in gehoorzaamheid. En daarom blijven we onder de Brazilianen. Bijbel leren, mensen brengen tot deze liefde van God, waar ik het vandaag over wil hebben. Dus het is een kwestie van opofferende liefde. En het belang van dit onderwerp voor de kerk van vandaag wil ik een beetje uitleggen. Want als je de brief Hebreeën leest, dan zie je dat een tijdperk voorbij gaat en dat een nieuw begin met een nieuwe hoge priester. Dat laat hij zien. Bijvoorbeeld in Hebreeën 10 beschrijft dat God niet tevreden was met offers van dieren. Ja, dat was uit het Oude Testament. Hij schafte het eerste af om het tweede van kracht te maken. Dus het offer van Jezus Christus is meer belangrijk dan wat in de tradities van het Joodse volk. Dus dit markeert een radicale verschuiving van de oude wet naar de nieuwe wet in Christus. Als we weten de rol van de hoge priester. Onder het oude verbond werd het priesterschap gebaseerd met Aaron, dat is een volk die gekozen is door God om te dienen in de tempel, zijn zonen. Maar Jezus werd de eeuwige hoge priester naar de orde van Melchizedek. En dat kan je lezen in de Psalm 10 vers 4, dat hij voor eeuwig hoge priester zou zijn. En ook in Hebreeën 7, 12, dan citeert hij eigenlijk wat er in Hebreeën staat. Maar Jezus zou voor altijd, voor eeuwigheid, nu de hoge priester zijn. En als er een nieuwe hoge priester is, komt er ook een nieuwe wet. Jezus is onze hoge priester geworden. En als een nieuwe hoge priester hebben we ook een nieuwe wet, heb ik gezegd. En de nieuwe wet is gebaseerd op liefde. Nou, dat is toch heel iets bijzonders. De liefde, de wet van de liefde. En dat gaat Jezus in de gemeente brengen en ook voor zijn volk, voor zijn lichaam. Een nieuwe wet, de wet van liefde. En dan zegt hij in Matteüs: gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is de eerste en de grote gebod. Nou, dat is een nieuwe wet. Nou, natuurlijk is dat geen nieuwe wet, want hij citeert hier Deuteronomium 6:5. Waar staat, gij zult de Heer God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Dus Jezus citeert eigenlijk in de nieuwe wet, een wet van vroegere tijden van het Joodse volk, helemaal in het begin. En de tweede wet, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En Jezus citeert hier weer het oude verbond, Leviticus 19 vers 18. Gij zult geen wraak nemen, noch toornig op de kinderen van uw volk. Maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. Dat staat in Leviticus. Dus waarin brengt Jezus iets nieuws? En dit is de wet van onze hoge priester. En de vraag gaat verder. Maar deze twee wetten zijn dezelfde als de wetten van het oude verbond, die Jezus gewoon citeerde. Maar Jezus gaat hier verder. De liefde zal nu een andere connotatie hebben. De opofferende liefde. Jezus stelt hier een nieuw patroon van liefde in. Een patroon dat verder gaat dan alleen het vervullen van de wet, van de oude wet. Zoals in de oude gebod. Maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Misschien is dat voor ons wel makkelijk. Dat we elkaar lief hebben. Of in het begrip dat wij misschien vandaag hebben, wat betekent elkaar lief hebben. Maar Jezus zal toch deze wetten afschaffen. Want het gaat niet alleen maar om elkaar lief te hebben. Want hij legt een ladder hoger. Hij zegt, de wet van de liefde is veel hoger dan we denken. Want in Johannes 13, vers 34 tot 35, daar staat, een nieuw gebod geef ik u. Dus we hebben een nieuwe priester en een nieuwe wet. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkaar lief hebt. Nou, dat is dezelfde, maar nu legt hij de ladder iets hoger, zoals ik u lief heb gehad. Dus, nou, dit is toch wel iets anders. We moeten elkaar liever nu hebben, zoals ik u heb lief gehad. Dat ook gij elkaar lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde voor elkaar hebt. Dus Jezus legt eigenlijk in de nieuwe wet iets hoger dan de eerste. Hij zegt, jullie moeten elkaar lief hebben. Nee, jullie moeten elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. En dan gaat het dus nog een stapje verder hierin dus. De kerk zal nu herkend worden als een discipel van Jezus door het opofferende liefde. En wat is dit voor soort liefde? Misschien kan ik eerst beginnen met wat deze liefde niet is. In de theologie, dat studeren wij in Brazilië, geven we ook les aan de mensen. Maar dan leren we dat we drie soorten liefde hebben. Drie soorten liefde, dat meer bekend is. En de eerste is eros. En daar komt ook erotiek vandaan. Dus sommige mensen denken dat erotiek liefde is. Maar als we het over erotische liefde hebben, dan is dat alleen een fysieke aantrekking tussen twee mensen. En het is ook een mislukte liefde. Want voor de wereld heeft de liefde tijd om te beginnen en ook tijd om te eindigen. Dus bijvoorbeeld als je een persoon niet meer ziet zitten. Hoeveel mensen die beginnen in een huwelijk en ze zeggen, nou, ik hou van je, en over een paar maanden, een paar jaren, dan is die liefde daar niet meer. Of is een andere liefde in de plaats gekomen. Dus deze liefde is gefaald. En eigenlijk is het meer om eigen seksuele interesses, eigen bevredigingen. Maar er is ook een ander soort liefde. En dat is de liefde filial. Wat is de liefde filial? Bijvoorbeeld, jullie zitten hier in deze gemeente. Houden jullie van elkaar? Natuurlijk vind je het leuk met elkaar. Bijvoorbeeld, ik kan misschien van een groep. Ik ben zelf voor Ajax in Nederland. Ik wil het niet hebben over voetbal, maar bijvoorbeeld, stel dat je de Ajaxieten allemaal leuk vindt in het stadion. Oh, ik vind die mensen wel leuk. Ik ga daar een beetje zitten met iedereen en we hebben allemaal dezelfde doel. En we hebben het gezellig daar. Misschien hebben jullie het ook gezellig. Deze liefde fileo is toch het meest bekende, bijvoorbeeld in je familie. Je houdt erg veel van je kinderen. Je houdt van je opa, van je oma. Je houdt van je collega's op je werk. Je houdt van mensen om je heen. Dat is een normale liefde tussen broeders. En dat had Jezus ook toen hij bijvoorbeeld over Lazarus huilde. Toen hij daar Lazarus dood was. Hij toonde zijn liefde naar Lazarus toe. Omdat hij Lazarus gewoon mocht. Een liefde tussen familie, tussen vrienden. En als je iemand loyaal en aanhakelijk te zijn met iemand in de buurt. En ik moet zeggen, dat is een aardse liefde. Dit is een liefde voor hier op aarde. Men kent alleen deze twee liefden. Dus het moet gezegd worden dat in de kerk of in de gemeente, dit is heersend. Als ik je mag, dan geef ik soms een knuffel. Ik kus je op je wang. Ik toon je genegenheid. Dit is aardse liefde, een aardse begrip. Dat we elkaar lief hebben. Kan zomaar. Je kan ook bijvoorbeeld een bevolking lief hebben. Bijvoorbeeld, ik hou van de mensen in Italië. Nou, ik vind Italianen leuk. Ik ga naar Italië. Het is ver van de liefde die van boven komt. En misschien was dit de eerste liefde die de discipelen begrepen hadden vanuit de Oude Testament. Dat je elkaar lief moet hebben zoals jezelf. Dus ik vind, ik heb jou lief. Dus dat is een andere liefde die van boven komt. Want de liefde van boven doet je groeien naar Jezus toe. Als Jezus in ons tevoorschijn komt. De opofferende liefde van de nieuwe wet om onze naaste liefde te hebben zoals Jezus ons lief heeft gehad. Dat vereist van ons een nieuwe geest, een juiste geest, de geest van God. En in de theologie, dus wij hebben al twee geciteerd, dat zijn aardse en gaan voorbij, maar er is ook een eeuwige liefde. En Jeremias hoofdstuk 31 schrijft dat hij heeft ons lief gehad met een eeuwige liefde. Deze eeuwige liefde, als iets eeuwig is, dan heeft dat met God te maken. Want het is eeuwig, God is eeuwig. Dus een goddelijke liefde is anders dan een menselijke liefde. Dan een aardse liefde. En in de theologie noemen we deze liefde agape. Agape, zo wordt het genoemd, de liefde van God de Vader. De liefde van God de Vader. En dit is maar een begrip die alleen mogelijk is om in ons te komen op het moment dat wij ons bekeren tot Jezus Christus en de wegen van de mensen, van de aardse mensen, de wegen van de zonde achter ons laten. Het is als je nieuwe schepsel wordt gemaakt door Christus. Die liefde kan alleen maar waar zijn in de leven van degene die Jezus willen volgen. Dus, het is geen liefde die wordt gefabriceerd door mensen. Het is ook geen liefde die afhangt van als de persoon goede dingen doet of slechte dingen doet. Het is geen liefde of iemand perfect is. Je kan alleen maar lief hebben iemand die perfect is, die jouw zin iedere keer doet. Nee, de liefde van God is veel dieper en is onafhankelijk van wat wij hier op aarde kunnen doen en kunnen begrijpen. Dus het is voor mens niet haalbaar om die liefde te halen zoals je naar een supermarkt gaat en je gaat dan een broodje halen of iets uit de etalage. Je haalt iets om in te halen. Nee, je kan het daar niet vinden. Het is iets wat in je hart geplant moet worden of gezaaid moet worden door de geest van God en door zijn woord. Dus deze liefde kan alleen waar zijn in het leven van degene die Jezus willen volgen. En waarin moeten wij Jezus volgen? Ja, wij zijn zijn volgers in zijn dood en ook in zijn leven. En als je Jezus volgt in zijn dood en in zijn leven, en dat hebben we vandaag gevierd, in het avondmaal, is precies dit wat we herdenken, dat Christus gestorven is en ook is opgestaan. En in het geloof stappen wij in de voetstappen van Jezus, waar zijn met hem gestorven voor ons oude leven, voor onze zonden. Misschien is het heel moeilijk om mensen te vergeven in de wereld. En ik zeg altijd, de kerk heeft soms een neiging om een druk te leggen. Je moet vergeven, je moet vergeven. Maar het is dan misschien iets wat je moet doen. Maar als de geest van God in jou is, is vergeving mogelijk. Dat is weer iets dat je niet zelf kon fabriceren. Ja, waarom moet ik hem vergeven? Wat kan hij voor mij doen dat ik hem moet vergeven? Misschien kan een persoon niks doen. Maar het is mogelijk als je in de geest, als je het van boven ontvangen hebt, dan is het mogelijk. Dus liefde kan alleen waar zijn als je Jezus wil volgen in zijn dood en in zijn leven. En dit bedoel ik niet de voetstappen van Christus. Want veel mensen denken, nou dan moet ik misschien naar Israël. Dan moet ik daar misschien eens gaan lopen waar Jezus geloopt en wat hij gegeten. Nee, ik bedoel het karakter, het wezen van God. Die Jezus had in hemzelf, is in ons geplaatst door zijn geest. Dus wij hebben een nieuwe mens. Onze oude mens, zoals Paulus schrijft, is dood. Is gestorven met Christus en nu leef ik door geloof. Een nieuw leven, een heel nieuw leven. En dit is de missie die God ons gegeven heeft. Om in zijn wegen te wandelen. Om een vriend van hem te worden. Deze liefde is niet iets gefabriceerd, maar is een resultaat van intimiteit met God de Vader. Toen Jezus aan Petrus vroeg, want toen Jezus stierf, weet iedereen, Petrus heeft Jezus 3 keer verlogen. En toen Jezus opstond, had Jezus al met iedereen gesproken. Maar Petrus nog niet. Dus na een paar weken zegt Petrus, ik ga vissen. Ik ga terug naar mijn oude beroep. En het raarste is nog, dat sommigen van de discipelen ook zeiden, we gaan met je mee. Dus hij is gaan vissen en toen stond Jezus aan de kant van die zee daar, van het water, had al een visje klaar en hij riep Petrus en de discipelen om met hem vis te komen eten. En tijdens die maaltijd vroeg Jezus 3 keer aan Petrus, Petrus, hou jij van mij? En Petrus zei, ja, ik hou van u. Maar Petrus zei geen agape, Petrus zei filial. Dus Petrus zegt, ik hou van jou zoals iedereen hier onder elkaar. Hij had het misschien nog niet begrepen, want Jezus vroeg het nog een keer. Petrus, hou je van mij? Ze zei, ja, ik hou filial. Ik hou zoals een normale mens van elkaar houdt. Want misschien kon hij het niet begrijpen nog, wat dit betekende. En voor de 3e keer vroeg Jezus, niet meer agape, want Jezus zag de nood in de hart van Petrus dat hij dit nog moest ontdekken, dat hij dit nog in de weg met de Vader moest ontdekken. En dat vind ik zo mooi van God, want hij heeft geduld met ons. Je hoeft niet per se in 1 keer een perfect mens, alhoewel we perfect zijn, zegt Paulus, maar hij zegt, ik streef ook naar die perfectie. Door sommige dingen moeten we gewoon met de tijd leren. En ik denk, als we hier niet de tijd hebben daarvoor, in de eeuwigheid zullen wij zeker verder gaan met God. En we zullen voltooid en perfect worden, zoals Jezus Christus is. Maar stel dat Petrus dat niet gezien had en Petrus zei allemaal, ja, ik filial. Maar Jezus wou horen, ik agape. Ik hou van jou met de liefde die God in mij geplaatst heeft. Ja, Jezus wist dat hij dit nog niet kon zien. Maar Jezus was wel een soort profeet over hem. En hij profiteerde over het leven van Petrus. In Johannes 21 vers 18. Zei hij, voorwaar, ik zeg u. Toen u jonger was, toen ze Peter jonger was, heb u zich omgehoord en gewandeld waarheen u wilde. Dus als je jong bent, ga je naartoe waar je wil. Dat zei hij tegen Petrus. Maar wanneer je oud bent, zal uw handen uitstreken en iemand anders zal u omgorden en u leiden waarheen u niet wilt gaan. Hij zei tegen Petrus, nou als je ouder wordt, zal iemand aan je handen trekken, aan je armen en naar een plaats meenemen waar je niet naartoe wil. En hij zei dit om Petrus dood aan te duiden, om God te verheerlijken. En toen hij dit had gezegd, zei hij tot hem, volg mij. Moet je nagaan dat Petrus nog niet begrepen had, misschien, wat Agapo inhield. Maar wat Agapo inhield voor Petrus wat het was, dat aan het einde hij zijn leven zou opofferen in liefde voor Jezus. Hij zal zichzelf niet besparen en staat niet in de Bijbel, maar de studie, de theologie leert dat Petrus gekruisigd is ondersteboven, omdat hij niet wou gekruisigd worden als Jezus. Dus op die moment had Petrus het agapo begrepen. En wanneer begrijpen wij het agapo? Wanneer ons leven helemaal toegewijs is aan God de Vader. Waarom het niet meer uitmaakt wat we door ze moeten staan of waar we naartoe gebracht worden, hoe het zal met ons gaan. Maar we weten dat door deze liefde voor God de Vader, die geschonken is in mijn hart, mij de kracht heeft gegeven om alle dingen te doorstaan, om door te gaan met mijn geloof tot het einde. En dat ik in hem kan vertrouwen, dat ik in hem kan geloven, dat ik alles van hem kan verwachten. Want als mensen jou teleurgesteld hebben, ik garandeer je, God stelt nooit teleur. Wat is dan een opofferende liefde, als Christus tegen hem zegt, volg mij. En dan weet jij van jezelf, ik ben niet zo perfect, moet ik nou Jezus volgen? Hij zegt, volg mij. En wat ga je dan doen? Je gaat hem volgen. Zonder enige wetenschap van de dag van morgen. Wat er zal gebeuren. Je gaat hem volgen. Je gaat hem gehoorzamen. En je gaat trouw zijn aan zijn naam tot het einde toe. Omdat er iets in jouw leven geplant is wat anders is dan voorheen. Er is een liefde. Liefde voor God de Vader. Liefde voor zijn Zoon Jezus Christus. Liefde voor zijn woord, voor zijn kerk, voor zijn volk. Liefde voor de mensen zoals Jezus gekomen is en interesse getoond heeft om zijn leven te geven voor iedereen de wereld. Wij kunnen tot zegen zijn in heel veel dingen. In Brazilië is er zoveel armoe, broeders en zusters. Je kan de dag en nacht kan je werken aan de armoede van de Brazilianen. Je kunt ze eten geven, je kunt ze kleding geven, je kunt ze huizen bouwen. Maar dit is allemaal flauw. Dit is allemaal wat we onder elkaar wel kunnen doen. Wat de mensen niet heeft en wat wel hun eeuwige leven oplost, is als je hen de agapo geeft. Als je hen de liefde van God geeft. De wereld heeft niets anders nodig dan de liefde van God. En wie hebt deze liefde? Jullie. Wij hebben deze liefde. Want wij staan in deze liefde. Jezus is onze hoge priester in zijn liefde. Hij zegt, heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. En wat heeft Jezus voor jou gedaan? Jezus is aan het kruis gestorven voor jou. En dit is het enige wat we kunnen geven aan de wereld, wat daadwerkelijk deze wereld zal veranderen, is de liefde van God de Vader, getoond in Jezus Christus en vandaag aanwezig in de zonen, in de discipelen van Hem. Dat is de gemeente van Christus. Al zijn jullie klein of al is een gemeente groot. Wat echt belangrijk is in alles wat gebeurt in de kerk, is dat de ware liefde tevoorschijn komt. Johannes 15, vers 13. Niemand heeft grotere liefde dan deze, dat één man zijn leven geeft voor zijn vrienden. En wat is je leven geven voor je vrienden, zoals Jezus dat gedaan heeft? Wees licht waar je bent. Schijn waar je bent. Geef het leven van God waar je bent. Hierin kennen wij de liefde dat Christus zijn leven voor ons heeft gegeven. En wij behoren ons leven voor de broeders te geven. 1 Johannes 3:16. En het geheim van deze morgen, voordat ik ga sluiten, is in Romeinen 5 vers 8. Let op wat hier staat. Maar God toont zijn eigen liefde voor ons hierin. Toen wij nog zondaars waren, stierf Christus voor ons. Dus God heeft zijn liefde getoond. En Romeinen vers 5 staat dat God zijn liefde in ons harten gegoten heeft. Hij heeft zijn liefde in ons gegoten. Hij heeft zijn liefde aan ons gegeven. Weet je waarom? Omdat wij alleen maar aardse liefde kenden. Wij kenden alleen maar liefde zoals het hier op aarde, met alle frustraties van dien. Misschien zijn wij wel teleurgesteld in de liefde van deze wereld. Bestaat er nog wel liefde onder de mens? Maar Jezus heeft zijn liefde gegeven in ons. En wat heb je daarvoor moeten doen? En als je zegt de vrucht van de geest in de Galatenbrief, dan begint hij met de liefde. Liefde. De liefde van God. De kerk kan niet meer vasthouden aan de oude wetten. De liefde die alleen maar voor jezelf is. Als ik jou iets geef, dan voel je je schuldig. En dan wil jij mij ook iets geven. Zo is het toch bij tussen ons. Krijg jij een bosje bloemen van je buurvrouw? Dan zeg je, nou, dan moet ik ook een bosje bloemen teruggeven. We kunnen soms nooit iets ontvangen. Want we willen altijd iets doen. Maar voor God hoef je jij niks te doen. Alleen maar zeggen, Vader, geef mij van die liefde. Geef mij van uw brood, van uw bloed. Geef mij van uw lichaam. Geef mij uw liefde. Je kan alleen maar delen iets wat je ontvangen hebt. Misschien kan je menselijke liefde uitdelen. Daar word je moe van. Daar word je teleurgesteld in mensen en dan hou je ermee op. Maar als je de liefde van Jezus hebt, dat is als een bron die uit je hart vloeit naar de mensen toe en nooit ophoudt. Je kan geven zonder te verwachten. En je kan blijven geven zoals het die vermenigvuldiging van die brood. En dat er nog zoveel manden vol over waren. Die liefde houdt nooit op. Als je de mensen echt iets wil geven, bid aan God de Vader dat jouw hart vol zijn liefde zal zijn voor de mens om je heen. Gemeente, als wij de berg Sion op willen klimmen, dan moeten wij deze liefde ontvangen. Johannes zegt, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde komt van God. Waar moet je heen als je die liefde wil hebben? Ga vandaag naar Hem toe. Met heel je hart, met heel je ziel. Zeg maar gerust tegen Hem dat je het moeilijk vindt om mensen te vergeven. Dat het zo makkelijk is alleen maar om aardse liefde te geven. En als je misschien de strijd niet aan wil gaan om de liefde van God aan de mensen te geven. Dat is wat moeilijker voor de mens, want die zien dat niet en die begrijpen dat niet. Tenzij hun geestelijke ogen opengaan door middel van zijn woord en zijn geest. Vraag aan God de Vader, die jou zo lief heeft gehad dat hij zijn enige zoon gezonden heeft. Zo lief heeft God de wereld gehad. God bewees ons zijn liefde dat Christus voor ons gestorven is. Wat betekent dit voor ons? De ware liefde vraagt om opoffering. Van je eigen leven. Van je zondige leven. Van je ego. Het zijn mensen die alleen naar hun eigen navel kunnen kijken. Kijk eens om je heen. En zie dat de nood van de mensen niet de wereldse liefde is. Maar Gods liefde. En onze liefde moet de wereld laten zien wie God is. Wij moeten het ontvangen van God de Vader. En dan wordt Jezus zichtbaar door ons. De agape van God. God zegen jullie allemaal. Ik wil bedanken dat ik weer hier mocht zijn deze ochtend. En ik wil vragen dat jullie voor ons blijven bidden. Het is geen moeilijk of geen strijd. Als je Gods liefde hebt. Dan ga je gewoon. Maar er zijn wel moeilijkheden. Corrie en ik worden ook een stukje ouder. Over 4 jaar worden we 60. Dus broekie. Bid voor ons. Bid voor Brazilië. Maar bid ook voor Nederland. Ook voor de zoveel mensen die uit buitenland hier zijn komen wonen. Er is een armoede in Nederland. Er is een ellende in Nederland. Als mensen zo ver van God liefde zijn. En wij zijn de enigste. Alleen de gemeente van God kan hier een omkering brengen. En zoals God geïnvesteerd heeft in ons. En die heeft opgegeven, ondanks onze falen, zullen wij ook niet opgeven om licht in deze duisternis te zijn. Maakt niet uit of je jong bent of oud. Ga in zijn liefde en de wereld zal zien wie Christus is. En zal God de Vader lief hebben. Hartelijk dank voor alles, broeders en zusters. In de naam van Jezus Christus. Amen.